Nee, daarom. Dan hebben ze dus
een kaalslag in de zaal. En waar doet iedereen maar? En bij vers 16. Dus ik ga de recorder starten. Wim gaat beginnen. En allemaal van dat soort zaken meer. En dan wordt het allemaal weer vastgelegd. Aan draadjes en touwtjes zitten we vast. Maar dat is goed. We gaan beginnen. Hij doet het. Fijn dat u er bent. Woensdag in het kamp. Weer een stapje verder. We zitten in de buurt van het jaarthema. We gaan met elkaar vandaag daarheen lezen. We zullen eerst bidden en dan ga ik daarna met je aan de slag voor de versen 16, 17 en 18. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor dit moment. Voor de plek die u ons geeft. Voor de kinderen die een plekje hebben, vader. Voor de jongeren die vandaag een excursie hebben. En u geeft ons hier dit moment dat we uw woord mogen openen en daarover mogen nadenken, naar mogen luisteren, met elkaar over in gesprek mogen raken. Vader, ik dank u voor de rijkdom van uw woord, maar ook voor de rijkdom dat we zo deze week met elkaar mogen optrekken, de gesprekken die we met elkaar mogen hebben en dat u in alles leidt. U zij de lof en de eer in Jezus' naam. Amen. Ik ga met je lezen in 2 Korinthe 4 en ik lees 16, 17 en 18. En daar zegt Paulus, en daar kom je het bekende woord weer tegen, daarom. Hè, dus je zou kunnen zeggen, hij valt samen waar hij vanaf hoofdstuk 4 vers 1 bezig over is geweest. Daarom, om datgene wat hij daar gezegd heeft, verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Die woorden om de studie mee te beginnen. En dan valt ons weer op dat wat Paulus al eerder gezegd heeft, hè, dat hij dat hier herhaalt. Daarom verliezen wij de moed niet. Dat zei hij ook in vers 1 en dat herhaalt hij hier. Hè, en dan zou er een heleboel dingen te zeggen kunnen zijn. Ik geef u dat even als een attentie mee. Hè, onze uiterlijke mens, denk aan wat Paulus noemt in Efeze 4 vers 22, de oude mensheid. Misschien is een aantekening om dat eens rustig door te lezen. En dan staat er de innerlijke. En dan mag je denken aan wat Paulus zegt in Efeze 3 vers 16. Hè, de nieuwe mensheid. Hè, en staat ook in Efeze 5 vers 17. Dus wat dat betreft zijn er heel wat dingen die gewoon goed zijn om daar eens na in te lezen. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En dan zeggen die versen 8 tot 12 eigenlijk dat daar alle reden toe was. Wat geeft Paulus moed? Want die versen 8 tot en met 15, die zou je kunnen zeggen, die daarin schrijft hij over wat hem als apostel overkwam. Hoe hij dat ervoer. Wat hij daarin troostend ook meegeeft. Maar in de versen 16 tot en met 18 zou je kunnen zeggen, daarin maakt hij wat hij gezegd heeft voor jou en mij toepasbaar. We kunnen ermee leven. We kunnen ermee voort. Wat geeft Paulus moed? Wat geeft jou en mij moed? En ik denk dat wat moed geeft, wat draagt, wat richting geeft, wat vasthoudt, het uitzicht is wat hem, wat de gelovige, wat uiteindelijk straks aan het einde van zijn machtige plan alle wacht. Maar wij wachten, wij zien uit, jij en ik, naar opstanding en verheerlijking. En dan is het eigenlijk, wat ik al eerder gezegd heb, dan kun je danken voor deze nieuwe dag en zeggen, Vader, dank u wel dat uw liefde en trouw er zijn en blijven. Nou, dat is even heel snel wat vers 16 zo even aangeeft. En dan maken we een aantal dingen daar zichtbaar en dan staat er onze uiterlijke mens. En dan kun je zeggen, is vatbaar voor ziekte, dood, vervolging. Wij kreunen. Dat is de menselijke kant, logische kant, dat wat ons overkomt. Wij kreunen, maar. En dan krijg je die tegenstelling die Paulus daar zegt. Voortdurend verfrist de geest ons. En ik heb erover nagedacht, want je bent in zo'n voorbereiding bezig. En ik kreeg van een broeder een mooi boekje. En ik zeg niet dat u het allemaal moet lezen, want u moet niks. Maar dat boekje, dat lees je. En dan denk je, dat is weer vanuit een hele andere invalshoek, praat deze Amerikaan over genade. En zijn boekje heet dan ook Genezende Genade. En dan word je je bewust, wat is nou eigenlijk onze kracht? Wat is nou eigenlijk datgene wat jou en mij draagt? Dat is dat je mag weten dat het afhangt van het volbrachte werk van Christus. Dat was volmaakt. Dus daarmee hoeven wij niks meer toe te voegen. Het is volbracht. En wij die mogen lezen, leven en daar ons bewust van mogen zijn, wij mogen tot zijn eer zijn, leven. En dan heet dat boekje Genezende Genade. En hoe vaak hoor ik nou niet in gesprekken, en horen wij niet, want dat is niet alleen mijn ervaring, zo bedoel ik het niet. Ja, maar je praat met iemand en iemand zegt gewoon ineens aan het eind van een heel verhaal, het lijkt wel of ik nooit genoeg doe. Het lijkt wel of ik altijd maar steeds meer mijn best moet doen. En wat het is dan enorm als je mag bewust worden dat God het heeft gedaan. He, en misschien dat ik nog terugkom, maar ik geef u alvast een gedachte mee. Van als je dus loopt en je kijkt met datgene wat zichtbaar is voor ogen, ben je dan ook bewust van datgene wat je met de ogen van je hart ziet. Zeg het even op zijn Paulus. Met de ogen van je hart ziet. Dat onzichtbare. Dat wat Christus gedaan heeft op Golgotha. Dat wat Christus, waar hij nu zit. Dat is best eens goed. Zou je elkaar, dat hoeft niet nu, maar als gedachte, zou je elkaar mee kunnen geven. Weet je waar Christus op dit moment is? Weet je welke plaats die heeft? Weet je wat hij daar doet? Het is misschien heel basic, heel, maar waar is Christus? Wat doet hij op dit moment? Wat heeft dat te maken met jou en mij? Wat zegt dat voor die totale schepping? Ik denk zo. Ik denk dat het heel bijzonder is. En hebben we eigenlijk wel door dat we genade, waarom, ik zou bijna zeggen, we heel erg de nadruk leggen op genade, omdat genade geneest wat nooit anders kan op een andere manier. Genade zet je in de ruimte van Gods liefde, maar wij ten opzichte van elkaar, die elkaar genade bewijzen, zetten elkaar in diezelfde ruimte. En ik denk dat het goed is. Ik zal waarschijnlijk morgenavond daarop terugkomen, maar dan lees ik je misschien, ken die bekende Engelse prediker John Bunyan, die zegt het op een hele boeiende manier. Ik loop hier op het veld. Ik ben bezig met mijn werk. Ik doe dingen. En ik zie wat ik moet doen. En ik weet, waar ligt mijn kracht? Die ligt bij God. Dat wat hij gedaan heeft in zijn Zoon. Nou, ik ga er niet uitgebreid verder op in, maar ik denk, ja. Ik denk, het is enorm. We hebben een vers gelezen wat hier staat, vers 16. En je zou eigenlijk, hoe komt het nou? Jouw leven en mijn leven. En als je jong bent, is dat een proces, maar dat is het als je ouder aan het worden bent ook. In de dingen die je in het leven overkomen. Maar dan zie je dat je bestaan, je leven, je zijn, degene om wie je geeft, is vervlochten met het leven van de opgestane en verheerlijkte Heer. Paulus zegt het, Christus is ons leven. De dood kan hem niets meer maken. Meer nog, hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dan heb ik gewoon letterlijk even wat teksten uit de Bijbel gehaald. En ik denk dat het bemachtige is dat God bezig is in dat grote proces je te onttrekken aan de macht van de dood. Dat sterfelijke lichaam hebben we. Maar de geest van Christus is ons geschonken en werkt dat uit. En dan kijk je wel eens en dan denk je wel eens, waaraan ligt het nou? dat vraag ik me echt af, hè? Waaraan ligt het nou dat sommigen het niet in staat zijn te vertalen in hun leven? Besef je hoe groot jouw kracht is? Want je bent gerechtvaardigd in Christus. En Christus is, weet je waar, ter rechter van Vader. En hij pleit voor ons. Hij is bij ons betrokken. Bij je leven vandaag op dit moment is hij betrokken. Hoe blijkt dat nou in jou en mijn leven? Kracht van God. Ge je gerechtvaardigd mogen weten. Je verzoend mogen weten. Van genade mogen leven. Lief gehad. En lief heeft God jou. We zeggen zo makkelijk geloof, hoop en liefde. Werkt dat in jou en mijn leven? Wat is een knappe kop? Wat is een begaafd mens? Intellectueel. Als er niet een lichaam is waarmee die kan laten zien dat wat hij weet in het dagelijks leven zichtbaar mag worden. Ik denk dat het enorme is wat de opdracht die God ons meegeeft, datgene wat we mogen uitleven. Ben je bewust dat ik van je hou? Ben je bewust dat je verzoend bent? Ben je bewust dat je gerechtvaardigd bent? Leef je daaruit? En als je leeft uit de dingen die God je geeft, uitwerkt, dan zal een ander dat zien. Hoe vertaal ik wat ik weet naar het dagelijks leven? En dan zeg je dat zo simpel, en misschien zeg ik het ook te makkelijk en te snel, maar leven van genade betekent elkaar genade betonen. Levend van verzoenen betekent uit zijn op verzoening. Al die dingen meer. Maar aan het begin staat dat u van me houdt, Vader. Want ik ben af en toe onmogelijk. Nou, verzin het maar. Maar je wandel in praktijk brengen. En echt die genade uitwerken. Soms zijn die dingen heel lastig. Ik had het met een, ik kan het eerlijk zeggen, met een broeder. Ik vond het moeilijk. En op een gegeven ogenblik hadden we contact. Ik zeg één ding, je gaat met vakantie. Hartstikke fijn, geniet ervan. Ik wil graag naar de vakantie met je praten. En waarom? Omdat ik niet wil dat er dingen zijn tussen ons of zouden kunnen ontstaan. We hebben rechte lijnen met elkaar. Ik wil die rechte lijnen bewaren en bewaken. En dan krijg je een gesprek waarin je, ja, misschien is dat een beetje onhandig, maar waarin je, mannen zijn dat niet zo gewend, zeker niet in het Westen, maar waarin je elkaar gewoon even, dat heet dan in goed Nederlands, een heuk geeft. Even stoer. Nee, ineens, hoe dichtbij kan je dan bij iemand komen? God gaat met jou en mij zijn weg. En ik verbaas me er elke keer over dat het ook is in de pure praktijk van elke dag. Want hoe gauw ritselt er niet iets wat er niet moet zijn? Ik, Vader, u gaat u weg. U bent er. Geef mij die houding. Laat mij zijn op de plek waar u me neerzet, tot uw eer. En eerlijk gezegd kan ik niet anders dan me vastklampen aan wat hij zegt. Bijvoorbeeld in de Efezebrief. Ik klamp me vast aan wat er staat in Gods woord. En ik vind het zo'n verbazingwekkend boek. Het zegt dingen waar je mee kunt leven, mee kunt sterven. En waarom? Die liefde van God is er en die blijft er. Ik ga even wat dingen lezen, om het wat snel te doen. Onze uiterlijke mens is vatbaar voor ziekte, dood en vervolging. Wij kreunen, maar voortdurend verfrist de geest ons. Paulus weet, levend op de aarde, werkend in Efeze, op reis naar Rome, predikend in Korinthe, bezig met het dicteren van de brief, dood is het einde niet. Jij en ik weten, net als hij, die beloften van God zijn waar. En het doorgaan van het plan hangt van God af. En dan kan je zeggen, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En misschien dat je dat beeld mooi vindt. Ik was blij dat ik het in Israël zag. Maar God leidt ons, leidt de zonen van hem door de droge woestijn van deze wereld. Dan zie je zo'n karavaan kamelen doortrekken. God leidt ons in die woestijn van het leven. Hij is nabij. Wat is nou jouw kracht? Ik bleef er een beetje bij hangen. Bij mijn voorbereiding. Ik moest erover nadenken. In de zin van, onze kracht is niet alleen terugzien op het volbrachte werk van Christus. Het zou wel zo'n bijzonderheid zijn als een gelovige kan zeggen, ik weet het, ik ben gerechtvaardigd. Ik mag leven van de rechtvaardiging die de Zoon heeft volbracht. Aan het vloekhout van Golgotha. Ik ben gerechtvaardigd. Ik tel mee. Ik mag er zijn. Er wordt van me gehouden. Al die dingen. Heel simpel. Er mogen zijn die je bent. Onze kracht is niet alleen terugzien op het volbrachte werk van Christus, maar ook straks die heerlijkheid met hem. Lees die tekst maar na uit Hebreeën 12 vers 2. Je mag daaruit leven. Hij ondersteunt je. Hij voedt je. Hij geeft wat je nodig hebt. Hij is bij jou en mij betrokken. En zorgt ervoor dat gelovigen, dat zeggen jij en ik, mogen groeien in geestelijke volwassenheid. Kijk, die innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Wat ziet de mens? De buitenkant. Maar de kracht zit van binnen. En die kracht die van binnen zit, die wordt duidelijk. We gaan praten richting het jaarthema nu. We gaan het hebben over zichtbaar en onzichtbaar. En ja, soms zeg je, en ik vind het wel mooi, dat stond zo in de tekst, wat is nou zichtbaar? Wat zien we nou? Paulus zit in steeds benardere omstandigheden. Wat zie je niet, maar is er pertinent wel, dat die geest van God in hem werkt als een kracht ten leven. En ik vond het heerlijk om dat gisteren te horen, in de avondsluiting, in die persoonlijke avondsluiting van Wil. Gewoon, zoals die bij Paulus werkte, zo werkte hij ook bij ons. Zo is hij er voor jou en voor mij. En ik denk het is heel bijzonder als je dat mag weten. De inwonende aanwezigheid van de Schepper in jou en mijn hart. In het hart van elke gelovige. En dan het hele simpele feit, alle mensen doen ertoe. En dat is nog te vaag. Maar gewoon voor de spiegel gaan staan, wat ik gisteren zei, en zeggen tegen die spiegel, tegen jezelf, ik doe ertoe. Hij kent me, hij heeft mij lief, ik mag onder zijn vleugels zijn. En dat is eigenlijk iets, ik weet niet of dat u ontroert, maar het doet mij wat. Als ik dan lees, laten we dat even kijken, ik pak er even Psalm 61 bij. Daar zegt de dichter, daar zegt David, in Psalm 61 vers 5. En er staat gebed van een balling voor de koning. En dan staat er in dat vijfde vers. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven. Laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen. Die vleugels staan daar voor die liefdevolle zorg van God voor zijn schepsel, voor zijn schepping. He, en dan moet je denken aan, en dat beeld moet je er maar even bij lezen. Ik denk toch dat ik daar een keer over ga spreken, want het boeit me steeds meer. Dat is wat Rut gebeurt. En dan krijg je dat gesprek met Boas. En als je de zuiverheid van dat beeld neemt, wat doet ze? Ze zoekt het bij Boas. Dat is niet de vrouw zoekt de man, maar ze zoekt haar bescherming bij hem. En dan zegt Boas tegen de Heere, God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Prachtig beeld, daar komt een vrouw met haar schoonmoeder mee. En die schoonmoeder, die heeft de naam laten veranderen in noem maar bitter voortaan. In plaats van Naomi, de lieflijke. En dan komt daar die, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Nou, vult het maar in. En dan gaat ze naar het veld en dan zoekt ze het bij de losser. En dan zegt hij, de Heere God van Israël onder wiens vleugelen, je bent komen schuilen. Daarmee drukt hij liefdevolle zorg uit. Dat is zo'n schitterend beeld. Ik ben al een tijdje mee bezig met die vleugels. Wat zit er nou onder die vleugels? Hoe zit dat dan met vleugels? Maar het is zo ontzettend mooi. dat je mag weten, die liefdevolle zorg van God voor jou. Op school leren jonge mensen antwoord te geven op meer keuzevragen. Ik vind het een beetje onnozel altijd, maar goed, het is makkelijk nakijken. Maar ik heb liever een open vraag waarin een leerling uit zichzelf kan zeggen wat het is. Nou, ik heb hier zo'n meerkeuzevraag voor je opgeschreven. Ik ben. Je mag kiezen. Een toevallige samensmelting van deeltjes. Een toevallige evolutie van moleculen. Zieloos stuk drijfhout dat ronddobbert in het universum. Ik ben wonderlijk gemaakt. A, B, C of D? Wat zeg je?
Nee.
D, hè? Hoe kom je aan die wijsheid? Waar staat dat? Oké, dat kan ook. Dat is prima. Maar waar staat het? En daarna kan je het gaan ervaren. Maar waar staat dat? Dat je wonderlijk gemaakt bent.
Psalm 139.
Kijk, Psalm 139. Ja. Ja, vers 15, hè? Je dankzij God ben je vanuit niets tot iets moois gemaakt. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Ik ben wonderlijk gemaakt. En ik vind dat zo mooi. Je bent meer dan een statistisch gegeven. Je bent meer dan een combinatie van erfelijkheid en omgeving. Je bent meer dan een samensmelting van doorgegeven chromosomen en jeugdtrauma's. Je bent meer dan een willoze weervaantje dat door de koude wind van het lot elke kant op wordt geblazen. Het is God die in jouw leven blaast met zijn geest. Mag ik het zo zeggen? Je bent vanuit niets tot iets moois gemaakt. Ik vond het mooi. En dan kan ik dan de hele dag over grijnzen. Dat ik zo'n keuzevraag goed beantwoord heb. En inderdaad dat Psalm 119 vers 15 uit de klas komt. Nee, is goed. Dat beeld. Ik doe ertoe. En je zou eens moeten weten op, bij hoeveel mensen, hoe dat voor het eerst misschien gezegd wordt tegen ze. Ik heb het wel eens gedaan tegen een leerling. En ik kies dan meestal het populaire woord. Je bent een kanjer. En dan geef ik ze iemand. U bent de eerste die dat tegen me zegt. En dan denk ik aan dat voorbeeld van Klaas Govertz over een jongen die op een zware school zat. Wat bedoel ik nou? Jij snapt het wel, hè? Die moest altijd horen, dat zei hij later tegen de man die het opschreef. Ik heb het idee dat ik het nooit goed doe, dat ik krijg altijd commentaar, ik doe het nooit goed. Dan had ik zo moeten schoffelen, had ik zus moeten schoffelen, maar heb ik ook het goede nog weggeschoffeld. Wat doe ik nou goed? Laat schoffelen ze mij. En op een gegeven moment kreeg hij een werkbegeleider. En een gegeven ogenblik, die zei tegen hem, man, wat werk je hard. Goed zeg, ben blij dat ik je heb in mijn team. Dus die gozer, die gaat me aan het schoffelen, zeg. En zes plantsoenen verder, zei die man van, hey, de rest is nog daar. Hij zei, u bent de eerste die dit tegen me gezegd heeft. Dat gaf hem een stuk, je doet ertoe. Dat is zo bijzonder. En ik zei een gegeven moment tegen een mevrouw die meisjes, kinderen begeleidt, die door jeugdzorg uit huizen wordt geplaatst. En zo had ik er leerlingen van in de klas. En het ging in het loop van het jaar weer fout, enzovoort, enzovoort. En dan ik zei tegen die vrouw, met die dame erbij, die giet erbij, die gelukkig geslaagd was. Ik zeg, u bent eigenlijk wel een kanjer, dat je met dit soort meiden om kan gaan, hè. En dan geef ik ze, niet nog een keer tegen me zeggen, ze gaat van janken. Het feit dat wij dus tegen elkaar kunnen zeggen, je doet ertoe. Ik ben blij dat je er bent. Ik ben blij dat je kritisch op me bent, dat je me volgt, dat je dit zegt, dat zegt. Ik ben blij dat je er bent. Dat God tegen me zegt, je doet ertoe. Dat is heel bijzonder. Hij is je vader. En zonder vader kan ik geen dag leven. Kan ik geen stap zetten. En dat is geen kramp, dat is gewoon in alle rust het van hem mogen verwachten. Vader, geen dag zonder u. Ik heb het gevraagd, maar ik had het eerder moeten aankondigen. Wij waren met de gemeenteleden in Auschwitz, in Birkenau precies te zijn. En daar wilde ik iets lezen, iets vinden. Ja, zegt ze, meneer, je komt hier uit Nederland. Had je niet even een mailtje kunnen sturen, dan had ik het voor je klaar kunnen leggen. Ik zei, ja, dat stond voor mij. Ik had moeten aangeven, ik wil dat zien. Maar goed, wat ik wilde zien, ik had een muur willen bekijken. Want op een muur van het concentratiekamp daar hebben ze een voorbeeld gevonden van geloof. Een gevangene had daar woorden in gekerfd. En hij zegt drie dingen. Ik geloof in de zon, ook al schijnt ze niet. Ik geloof in liefde, ook al wordt ze niet getoond. Ik geloof in God, ook al spreekt hij niet. In die situatie hield iemand God vast. En ik vind het bijzonder. Ik had het willen zien, maar die barak was dicht, of die plek was dicht, of dat stuk was, had ik moeten aanvragen. Maar wie heeft dat nou geschreven? En dan kan je heel... Daar ben ik benieuwd naar. Wie heeft het nou geschreven? Misschien denk je aan een magere hand die met een glasschelf of in die steen aan het krassen is. Die in het duister tuurt, staat het goed wat ik zeggen wil. In zo'n situatie dat kunnen noteren. Wat voor ogen zien het goede te midden van al die verschrikking. En dan zegt de man van wie ik het leen, weet je wat voor ogen dat zijn? Ogen die het onzichtbare zien. En jij en ik mogen van God het onzichtbare zien. Dat wat hij werkelijk aan het doen is. En we zien het met onze ogen wat er te zien is. En met de ogen van het hart weten we waar het om draait. En dan staat er in vers 16, ik ga even terug, dus praat ik te veel. Van dag tot dag vernieuwd, van dag tot dag, dat is mooi. Dat is een Hebreeuwse manier van zeggen voor het is elke dag aan de orde. Het is elke dag, het is een proces. Het is elke dag vernieuwend. En daarom verliest Paulus de moed niet. En dan gaat Paulus iets doen waar ik een beetje om moet lachen. In de zin van hij zoekt woorden. En hij weet niet hoe hij het exact, precies, direct moet zeggen. En hij stapelt en hij staat. Ik denk aan een kind met een lege blok en een lege blok en een lege blok en nog een lege blok. En dan moet er eigenlijk nog in op, want ik heb het dan nog niet hoog genoeg. En dan zegt Paulus in dat vers, vers 17 luidt, want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Heerlijkheid. Daar wil Paulus wat van zeggen. En dan zegt hij nee, dat vind ik niet genoeg. Het moet zijn een gewicht aan heerlijkheid. Nee, het moet meer zijn. Het moet zijn een eonisch, een eeuwig gewicht aan heerlijkheid. En dan zegt hij nee, het moet nog verder. Het moet zijn een alles te bovengaand eeuwig gewicht aan heerlijkheid. Paulus blijft stapelen. Ik ga nu een Nederlandse fout begaan, ik zeg hem er bewust zelf bij, want in Landekens kan je dat niet maken. Het is eigenlijk niet de overtreffende trap die Paulus zoekt, maar de overtreffendste trap. Je mag me gelijk afschieten, want het is geen Nederlands. Maar eigenlijk zegt Paulus, want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre bovenmate, te bovengaand eonisch gewicht van heerlijkheid. Hij blijft stapelen. Eigenlijk mooi om dat je te realiseren. Paulus zoekt woorden om wat uit zijn hart moet naar boven komen. Wat hij op papier wil krijgen om dat aan jou en mijn hart door te brengen. God werkt zaken uit. En dan spreekt hij hier over de kortstondige lichte last van onze verdrukking in vers 17. Ja, u komt niet uit de... Of misschien heeft het wel eens meegemaakt in het subtropische. Ik weet het wel uit het tropische. Daar heb je een heel mooi insect. Mensen worden altijd zo bang van insecten. Ik bedoel nu een cicade. Ik weet niet of je wel eens hebt gezien. Een cicade is een soort, ja, mag ik hem even onparlementair, als een soort supersprinkhaan. Een groot beest. Een groot vliegend insect. En als hij er is... Je kan niet om hem heen, want je hoort hem wel. Het is een lawaaiig beest. Niet naar mij kijken. Je hoort hem altijd. En nou is het mooie, die cicade. Ik heb nog een van de rare herinnering, dat ik was een jongetje. En ik ging met de schoolbus naar de kleuterschool. Dat is lang geleden, zeg. Dat was ver voor de Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Ik ging naar school. En daar zaten jongens in, weet je wel, die grote jongens al van klas 6, hè, groep 8 tegenwoordig, van klas 6, die maakten dan de blitz naar al die kleine snotkleutertjes, weet je wel. En wat deden ze? Die hadden een cicade gevangen. En daar hadden ze een draadje omgebonden. En ik vond dat onbegrijpelijk, maar ik had nog nooit een cicade gezien. Wat hebben ze daar nou? Beweegt, het leeft. En toen de bus ging rijden, gooiden ze die cicade naar buiten. Maar die zat aan een touwtje. Dus dat beest dat was een paar dingen aan het doen. Overleven. Ze probeerde als een gek met die bus mee te vliegen, wat niet lukte. En je hoorde, en wat, er stond ook met mij, ik hoor nog steeds het geluid wat hij maakt. Dat beest dat produceerde daar zoiets van, wat gebeurt er nou? Lawaai. En dat kende ik wel uit de tuin, maar daar was het veel rustiger. Stom dat je dat onthoudt, zo'n cicade, zo'n groot vliegend insect. Maar het leuke van het gebeurde is, hoe groeit hij nou? En daarin heeft hij iets van ons. Hij groeit onder de grond. En dat duurt soms een paar jaar. En als dat dan gebeurd is, als je het ziet, is het gewoon, lijkt het iets. Wat is dat voor geks in de grond? En op een bepaald moment breekt dat open. En komt er een schitterend insect uit tevoorschijn. Want hij is mooi in het zonlicht, glinstert hij. Denk nou eens aan, hij heeft een geraamte waar hij in groeit. En op een bepaald moment heeft dat geraamte afgedaan. En dan ontstaat er nieuw leven. En ik dacht toen ik dat zo las, ik denk, hé, lijkt wel dat wat wij hebben, hè, wat dan hier gezegd wordt, dat vervalt je uiterlijke mens, maar we zijn aan het groeien, je ziet de uiterlijke mens, maar God is aan het voorbereiden dat dadelijk dat openbreekt, mag ik het zo zeggen, en dat eeuwige, dat eonische, dat leven dat voorbestemd is, straks mogen we de Heer tegemoet gaan in de lucht en bij hem zijn. God bereidt ons voor op datgene wat er komen gaat, en datgene wat er komen gaat, heeft u voorbereid voor ons in de Zoon. Een cicade, moet je nakijken op Wikipedia. Leuk beest, die moet ik zien. Want met heel veel van die dingen zo, hè. Je leest prachtige verhalen. Maar je zou het eigenlijk moeten zien, zo'n cicade is een prachtig beest. Ja, ik vond het een mooi beeld vanmorgen, ik hoop dat je het ook leuk vindt. God bereidt wat voor. Als je in de grond kijkt, denk je, en dan komt die, gaat dat open, dan is dat voorbij dat tijdelijke, die behuizing, en dan komt er een vliegend, schitterend beest uit. Nieuw leven straks voor ons. En dat is dan, daarom verliezen we de moed niet. En dan zegt hij in vers 17, ik ga dan toch even naar mijn werk terug, want het kortstondige lichte van onze verdrukking werkt voor ons een alles te bovengaand, eonisch, je mag ook zeggen eeuwig, gewicht van heerlijkheid uit. Vers 16 en 17 zeggen iets over Paulus' instelling ten opzichte van wat hem overkomt. Waarom verliest hij de moed niet? Daarom zou je Romeinen 8 vers 18 moeten kennen en in je moeten opnemen. Ja, je kan zeggen, ik heb het op mijn mobiel staan, ik kan het zo voor je opzoeken. Maar het is zo grandioos als je het weet. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat staat er. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En tot dat moment, die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, tot dat moment is God er en draagt ons, bemoedigt ons, laat ons de moed niet verliezen. En dan lees je en dan besef je dat lijden dat er is, zowel lichamelijk als psychisch, dat is geen zaak die met leeftijd te maken heeft. En ik denk wel eens, er is zoveel schrijnend diep verdriet. En ik denk dat het goed is dat we als gemeente die er omheen staat, om mensen die het overkomt, misschien zijn wij het die het overkomt, wat ik teruggekregen heb. Anders één ding. Ik weet één ding. Ik merk dat er voor me gebeden wordt. Dan zit je aan een ziekbed en je ogen worden nat van datgene wat je met je uiterlijke ogen ziet. En dan kijkt degene die daar ligt je aan en zegt, er wordt voor me gebeden, ik merk het. En boven alles, hij is nabij. Ik denk aan de gesprekken die ik had met Ruud van Veer. En dan dat klinkt dan makkelijk, maar het is zo waar. Wie bemoedigde nou wie? Hè? En dan denk ik van, wie bemoedigde nou wie gisteravond? En ik denk dat het zo kostbaar is dat God mensen geeft in ons midden, die we zien en die staande blijven. En dat je daardoor misschien, of daardoor weet, zie je wel, u bent er. U bent nabij en u zult dragen in elke omstandigheid. U draagt, Vader. Ik denk dat dat het enorme is. En voordat we nou verder gaan, denk ik dat de koffie door de tweede helft heen gaat helpen.